Goedemorgen, broeders en zusters. En ik wil ook iedereen welkom heten die achteraf deze preek luistert. Want dat wordt ook steeds meer gedaan. En daarom wil ik jullie ook vanmorgen van harte welkom heten. De preek van vanmorgen heeft als titel Waakzaamheid. En mijn neef, die bij zijn ouders wij afgelopen nacht geslapen hebben, die sprak bij ons in Kampen in de gemeente Vida. En we hadden nog even een gesprek zo met elkaar. En toen zei hij van, waar spreek je volgende week over, Erik? Ik zeg, uit Matteüs het laatste oordeel. Hij zei, oh. Hij zei, ja, daar preek jij wel vaak over, hè? Dat vind je wel leuk. Ik zei, nou, ik vind die leuk. Ik zeg, maar er zitten zoveel wijze lessen in, Sander. Ik zeg dus, en daarom preek ik erover, want mensen zijn er een beetje angstig van. En dat komt meestal omdat ze niet weten waarover het gaat. We hadden een bijbelstudie met een mannengroep. Dus, dat is weer het voordeel van het wonen in IJsselmuiden. Er zijn er heel veel van die samen bijbelstudie met je willen doen. En daar hadden we het over de uitverkiezing. De uitverkiezingsleer Efeze 1. En er waren hele heftige gesprekken die we erover hadden. En als je dan goed gaat lezen, ja, dan lees je iets anders wat je in eerste instantie denkt te horen. Dus, nou, en dat vind ik, dat is met eindtijd en eindoordeel is dat ook zo. En ik hoop dat jullie dat vanmorgen ook gaan ervaren. Ik ben gelijk in het mannenwerk gegaan in IJsselmuiden. En daar is een club dat heet Mijn102.nl. En dat is een vereniging van mannen die vier keer per jaar samenkomen. Die organiseren allerlei activiteiten. De eerste bijeenkomst was in een school met orgel en een band. Dus alle twee werd gedaan. En daar hadden we Gert-Jan Segers. En dan deden ze een oproep. De volgende bijeenkomst is bij Stichting Tot Held des Volks in Amsterdam met Gert Prakke. En daar gaan we een rondleiding doen. Dat staat al jaren op mijn lijstje dat te doen. Dus ik denk, misschien was ik wel de eerste die zich inschreef. Na een week had ik nog geen bevestiging. Ik denk, schrijf ik me nog een keer in. Toen belden ze me, je hebt je twee keer ingeschreven. Ik denk, dan ben ik in ieder geval ingeschreven. Dus op een zaterdagmorgen vroeg naar Amsterdam, op de trein. Daar naartoe gegaan. We werden daar ontvangen door Gert en twee van zijn collega's. En de Stichting Tot Helst des Volk. Als je Amsterdam binnenkomt, ik ben echt geen Amsterdamganger. De eerste, vroeger met schip kwamen er wel, maar de eerste keer dat ik echt in Amsterdam kwam, dat was toen demonstreerde ik nog tegen de neutronenbom, was dat volgens mij. Dus daar, dat is mijn route van Amsterdam. Voor de rest kom ik er niet. Ik ben alleen voor Ajax, maar dat is ook het enige wat ik in Amsterdam doe. Dat is Zuid, denk ik ook. Dat is genoeg, hè? Dat is genoeg. En dus je komt daar binnen, dat heb ik dus nooit gezien, want het ging er eigenlijk ook om van, hoe kijk je naar mensen om je heen? En gelijk als je binnenkomt, dan zie je dus links, het Centraal Station met de trein, dan zie je links het gebouw van Youth for Christ en er staat op, God houdt van die, God loves you. En dat is een banier die over Amsterdam heen gaat. Zij zeggen ook van, Gods liefde, Gods, Jezus' aanwezigheid in Amsterdam is zo ontzettend groot. Alleen je moet het wel zien. Er zijn, op elke zondag zijn er 700 tot 800 samenkomsten in Amsterdam. 7 tot 800 in Sodom en Gomorra, zoals het wel eens gezegd wordt. Dat is ongelooflijk, ik wist het echt niet. Dus dan ga je daar die wandeling doen. Ik ga daar verder niet zo heel ver over zeggen. Het enige wat ik erover wil zeggen, je moet even op totheldesvolks.nl, thdv.nl. Ze brengen ook een heel goed blad uit. Dat moet je gewoon even bekijken. Maar het gaat om de oprichter ervan. En dat is Jan de Liefde. Hoe kan het? 1855. En voor mij heeft door hem, en dat ik daar geweest ben, B&B heeft een nieuwe invulling voor mij gekregen. Wat deed hij? Bible and Bread. Dus hij woonde in een vooraanstaande wijk in Amsterdam in 1855. Ging naar de achterstandswijken, om het zo maar te zeggen. Bracht daar eten. Als iemand uit een veel hogere klasse. Maar ook gelijk het woord. Dus heeft een ontzettende opwekking heeft er plaatsgevonden. En dat doen ze nog steeds. Ze brengen de boodschap van Jezus, van heil en verlossing, brengen ze in Amsterdam. Onder de prostitutie, in de prostitutie, mannen, vrouwen, kinderen, armoede. Ze zijn een heel programma begonnen. En de rondleiding die wij gehad hadden, was wie zie jij? Wij zien mensen, wij zien Jezus en wie zie jij? En dat was echt een eye-opener voor mij. Ik denk, zo heb ik er nog nooit tegenaan gekeken. In één keer werd Amsterdam, werd ik daar bijna verliefd op. Dat ik denk van ja, dat is echt geweldig. Jim en Linda zijn er niet, maar ik denk dat die daar ook op die manier van kunnen getuigen. God is echt aan het werk in Amsterdam. En dat is geweldig. Een tekst van Stichting tot Helse Volks, dat kun je op de website lezen. En die komt uit Matteüs 25. En die ga ik even met jullie lezen. Het is een relatief lang stukje, Matteüs 25, als je mee wil lezen. Ik lees uit de Herziende Statenvertaling. En daar staat boven het laatste oordeel. En er staat, wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerkant. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, kom gezegenden van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Voorbestemming. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. En dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden. Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald? Of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hun antwoorden, voorwaar ik zeg u. Voorwaar, voor zover u dit voor een van de geringste mijn broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. En dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerkant zijn, ga weg van mij, vervloekte, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet gastvrij onthaald. Naakt en u hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. En dan zullen ook deze tegen hem antwoorden, heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of als een vreemdeling, of naakt, of ziek, of in de gevangenis, en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor een van de geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor mij gedaan. Dat is ook voorbestemming. En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Ik ben het een geweldig stuk gaan vinden. Ik vond het eerst ook heel erg moeilijk, maar ik zie de glorie en de kracht van Jezus zie ik erin terug. En de toepassing op mijn leven en onze levens. Even in de context. Jezus, dit is, als je dit uitspreekt, is 2 dagen voor Pasen. Dus het is echt de laatste tijd, de eindtijd van Jezus hier op aarde als mens voordat hij gekruisigd is en weer opgestaan is. En voordat hij terugkomt. En dit stukje in hoofdstuk 25, daar zitten 3 delen in. Het laatste oordeel zit erin. De wijze en de dwaze meisjes. En de 3 knechten met de talenten. En het gaat erom dat er in het algemeen dat het over waakzaamheid en toewijding gaat. Van zijn toehoorders. Daar geeft Jezus deze lessen over. En hij zit te midden van de mensen op het moment dat hij dat vertelt. En als je kijkt naar de meisjes, dan zeggen ze van, je behoort bij een groep. Je bent onderdeel van de bruidsmeisjes, het zijn er 10. Maar er gaat een volledige scheiding doorheen. In één keer worden het er 5. en nog een keer 5. Die totaal verschillend handelen. En de oproep daar was, wees er klaar voor, val niet in slaap. Wees bij de tijd, let op wat er gebeurt. Bij de 3 knechten was dat precies hetzelfde. 3 knechten, talenten werden uitgedeeld. De een verdubbelde het, de andere kreeg minder talenten, maar verdubbelde het ook. Dus deden alles wat er in de mogelijkheden zat. En één die had er één, die deed er niks mee, begroef het, kwam weer terug. En die had eigenlijk niks. Dus die had niet met passie gewerkt aan de dingen waaraan hij had kunnen werken. En als je dan kijkt, zoals Matthäus 31, hoe het daar begint, dan staat er in vers 32, eerst de grootheid van God, maar dat sla ik nog even over. Er staat, en voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. Alle volken, alle 10 de meisjes, al de 3 de knechten en alle volken hier op aarde, die zullen vergaderd worden en gebracht worden. En voor die tijd scheidt Jezus al. Ze komen naar zijn troon, waar iedereen zou komen, en hij scheidt ze zonder dat de mensen die er komen weten hoe de scheiding in elkaar loopt. Dus nou, hij zegt, jij rechts en jij links. Het is net Olympische Spelen, hè? Nummer 1 staat in het midden, nummer 2 staat aan de rechterkant en nummer 3 staat aan de andere kant. Dus welk loodje heb je? Loodje 2 getrokken of loodje 3 getrokken? En zo scheidt God de schapen van de bokken. En het perspectief erachter is dat schapen en bokken werden in de kudde gehouden. En die leefden samen. Die trokken met elkaar op. Die deden alles samen. Die waren vermengd met elkaar. Alleen op het moment dat ze geschoren werden, dan scheidde de herder de schapen van de bokken. De bokken hoefden niet geschoren te worden. En de geiten wel. Dus daar komt in één keer die scheiding. En dan zegt hij tegen de mensen aan de rechterkant, tegen de schapen, zegt hij in vers 34. Kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. En dat is geweldig. Die mensen die daar staan, die waren voorbestemd om het koninkrijk van God te beërven vanaf het begin van het ontstaan van de wereld. En die worden daar neergezet. En die, ik kan me er een voorstelling bij maken dat je denkt van, hè, ben ik dat? Inmiddels hopen we het natuurlijk wel. En dan zegt hij van, nou, je hebt me. En dan zegt hij naar de linkerhelft, zegt hij eigenlijk precies het. Daar zegt hij niet kom, want dat zegt hij tegen die schapen. Maar tegen de linkerkant zegt hij van, ga weg van mij. Daar wil hij niks mee hebben. En dan zegt hij niet gezegende, nee. Dan zegt hij vervloekten. Ga weg van mij. En dan zegt hij er ook nog heen waar ze heen gaan. In het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Dus aan de ene kant zegt hij kom, en aan de andere kant neemt hij echt duidelijk afstand van. Niet onderhandelbaar. En dan zegt hij waarom? Want dan zegt hij van, ik ben honger gehad, je hebt me eten gegeven, dorst, te drinken gegeven, ik was een vreemdeling, gastvrij onthaald, ik was naakt, je hebt me gekleed, ik ben ziek geweest, en mij bezocht, over de anderen. En dan vragen ze van, ja, maar wanneer hebben we dat gedaan dan? Ik kan me niet herinneren dat hij op aarde was, dat ik dit allemaal gedaan heb. En dan zegt hij, voor zover u dit voor een van de geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. En tegen de bokken zegt hij aan het eind, want die gaan hetzelfde verhaal door, die weten het ook niet, die zijn zich ook niet bewust dat ze het niet gedaan hebben in dit geval. En daar zegt Jezus, voor zover u dit voor een van de geringste niet gedaan hebt, hebt u het ook mij niet gedaan. En het is een oordeel, hè? De scheiding heeft al plaatsgevonden. En dat is Dat is eigenlijk heel... ik vind het wel... Ja, dat is het juiste woord. Heftig. Wij denken, ik geloof, dat ik door het geloof in Jezus Christus en hem aan te nemen als Heer en Eiland, dat ik in de hemel kom. Dat ik door het, ik ben wit gewassen door het bloed van Jezus Christus. Als ik in het oordeel kom, dan ben ik klaar, dan ga ik door. En hier staat eigenlijk niet. Alle volken zijn alle volken. Jezus oordeelt je op je barmhartigheid en je hartelijkheid en je voorzienigheid naar je medemens toe. Ik vond het echt bizar. Ik denk, hoe kan dit nou? Hoe kan hij dan zo vreed zijn? Als je alle dingen... Ik heb wat teksten gelezen en uitwerken. En dan moet je je voorstellen. Dan sta je daar in de rij te wachten en je ziet daar God zitten op zijn troon. Of Jezus op zijn troon en je maakt de scheiding. En je ziet de voorganger zie je... In plaats van wat jij verwacht linksaf gaan, ik noem even niet de voorganger. Je ziet iemand waarvan je verwacht, die gaat linksaf. Die zie je rechtsaf gaan. Die denkt, hè? En nog een volgende denk je, nou, die zal wel rechtsaf gaan, maar dat was niet zo'n brave. En die gaat linksaf. Die komt aan de linker, aan de rechterkant van God te staan. En dan ben ik aan de beurt. Maar dan? Dat zeggen ze in Brabant, hè? Maar wat dan? Welke kant gaat Jezus mij opsturen? Ik was er niet blij onder. Maar ik weet het niet. Maar ik ben erachter gekomen dat ik het wel weet. Want God... is zo liefdevol voor ons, dat hij daarmee verder gaat. Hij heeft me het inzicht gegeven. Het gaat niet om welke kerk je bezoekt. Hoe jij denkt over... doop. Hoe jij denkt over, noem eens wat van die controversiële dingen of van die standaard dingen ook. Dat je elke zondag naar de kerk gaat, dat je je stille tijd houdt, dat je bijbelstudie doet of bijbelstudie geeft of dat je Israël een warm hart toedraagt. Het gaat erom dat God in je hart komt. Dat je hem niet gebruikt als een middel om te leven. Dat je hem inpast in jouw leven. Dat is hem niet. Wat heeft Jezus voor mij gedaan? En hoe veranderd is mijn hart daardoor? En wat heeft dat voor gevolg voor de dingen die ik doe, die ik uitspreek en die ik laat? Waar ligt mijn prioriteit? Als ik... niet zoveel op heb met een prostituee of een drugsverslaafde die mijn fiets gestolen heeft of een dakloze die zijn krantje bij de Albert Heijn aanbiedt, waarvan ik weet dat de verwachting is dat ik hem dan ook nog geld geef. En ik het helemaal bredeneer en zeg van ja, maar luister, als ik die man geld geef, dan hou ik in stand dat hij dakloos is en hij moet een baan zoeken en hij moet zus en hij moet dan zo. Nou, daar heb ik wel een oplossing voor. En dan zegt Jezus van, maar ja, ik was dakloos, maar ja, heb je me ook onderdak geboden. En ik zeg het nu, Jezus zegt. Want Jezus, als je het stuk gelezen hebt, dan identificeert hij zich volledig met de mensen die ziek zijn, die dorst hebben, die honger hebben, die gebrek lijden, op welke manier dan ook. En als ik daar in de praktijk van alle dag geen, als dat geen boodschap voor me is, als ik daar niet emotioneel van word, of als je dat niet dwingt om te gaan handelen, om op te komen van het onrecht, en emotioneel bedoel ik, als je dat niks doet, dat je dan maar gewoon doorgaat, of dat je er wel verdrietig over bent, maar je denkt van ja, maar ik kan er toch niks aan doen, dan doe je Jezus tekort. Dan ben ik tot het inzicht gekomen dat je eigenlijk Jezus afwijst. Want Jezus zegt, als je een van de geringste niet gedaan hebt, of wel gedaan hebt, heb je het mij gedaan of mij niet gedaan. Dus Jezus identificeert zich daarmee. En dat was ook zo mooi bij Stichting Tot Helderse Volk. Dan zeiden ze ook van, wij zien in die mensen waar wij dagelijks contact mee hebben, zien wij Jezus. In de gebrokenheid, in pijn, in verdriet, in mensen die zoeken en die het gewoon even net niet voor elkaar krijgen, zien wij Jezus. Want daarvoor is hij aan het kruis gegaan. Hij is niet voor die uiteindelijk ook voor die varen, maar voor die mensen die het zelf weten, is hij niet aan het kruis gegaan. Hij is aan het kruis gegaan voor die mensen die wisten waar ze stonden. En daarvoor heeft hij het gebracht. Daarvoor is hij gegaan. En dan vind ik het ook mooi dat je over die voorbestemming, als je dat leest, ik zal het heel kort samenvatten. God, ik zal Efeze 1, ik pak hem er heel even bij. Ik week even af van mijn, want anders dan begreep je dat misschien niet. Dus dat is echt een. Efeze 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Genade zij u, zij de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemel en de gewesten in Christus, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos zijn voor hem, heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Voor de grondlegging van de wereld. En als je daarover gaat studeren en door gaat kijken, dan zeg je, ja, God, maar God heeft allemaal voorbestemd. God weet precies wat ik ga doen en daar komen ook de theorieën van de honderd, van de Jehovah's, die zeggen van nou, een bepaald aantal mensen gaan er maar naartoe. In kringen waar wij nu bewegen, zegt ja, maar hoe kun je nou weten dat je in de hemel komt? Dat is helemaal nog niet gezegd, hè? Dat is een leugen van de duivel. Op het moment dat we Jezus aannemen, behoren wij tot Gods helplan. En dat was de voorbestemming die God had met ons. Hij begon met Adam en Eva. Hij nam het volk van Israël en toen kwam de wet en toen kwam Jezus om die wet te vervullen. Gods plan is altijd geweest dat hij, net zoals wij, net zoals Adam en Eva samen met hem door de tuin liepen, dat is Gods plan voor ons. Ook nu. Alleen je moet zelf beslissen. Niemand anders kan dat voor jou beslissen. Jij moet Jezus aannemen als je Heer en Heiland. En dat offer, als je dat aangenomen hebt, dan stopt het niet. Dan komt de scheiding. Wat doe je ermee? Jezus zegt, er wordt hem gevraagd hoe de wet in elkaar steekt. Dan zegt hij, heb de Heere God lief boven alles en u naast als uzelf. Dat is een uitwerking hiervan. Heere God boven alles en je naast als jezelf. Als je dorst hebt, pak je een beker drinken, water, en je drinkt hem op. En als een ander dorst heeft, of een ander geen dak heeft, of niet gekleed is, hoe pak je het op? En toen dacht ik van, dit is geweldig. Dit is zo mooi. Dit is de kern van mijn geloof. De kern van het geloof is het handelen naar wat God in mijn hart gedaan heeft. Ik heb me laten dopen. Dat is ook niet zalig. Wordt ook niet, dat is ook zo mooi. Hè? Al die criteria die we kunnen hebben, of je er komt of niet komt. Of je nou gedoopt en in welke kerk, daar word je niet op gescheiden. Je wordt gescheiden op bokken en schapen op basis van wat je voor een ander gedaan hebt. Nou, daar vallen alle dingen weg. Kerkmuren vallen weg. Principes die je allemaal zelf verzonnen hebben, die vallen in één keer allemaal weg. Dus dat wetende gaan we goed doen voor onze naasten. We gaan vrijwilligers starten, werk starten. We gaan dit doen, dat doen, zus doen. Want als ik dan voor de troon van Jezus kom, dan ga ik linksaf. En niet rechtsaf. Maar helaas, zo werkt het niet. Zo heeft het niet gewerkt in de dingen zoals ik er vroeger zelf ook wel over dacht. Dat je kunt Jezus, God, niet als begeleider nemen op je eigen pad. Dat gaat niet. Hij wil dat je zijn weg volgt. Dat je hem gaat. Dat betekent ook niet dat je stil gaat zitten, want je moet wel gaan. Volg mij. Of ga dan heen, zegt hij. Het is altijd actief, je moet eerst gaan. En dan belooft hij dat hij je zal helpen en dat dit zal doen. Dus niet ik ga nu zeggen van nou, ik ga dat en dat en dat en dat doen. Nee, dat wil Jezus helemaal niet. Hij wil niet dat je wetten gaat vervullen, zodat je er kunt komen. Dat willen wij mensen altijd en willen we al 6000 jaar willen we dat. Maar dat is het niet. God wil mijn hart. Mijn besneden hart wil hij hebben. Hij wil dat verlangen in mijn hart hebben. Dan gaat het van mijn hoofd naar mijn hart en dan kan ik daar vanuit handelen. Dan wordt het niet een automatisme, maar dan doe ik het uit liefde. Dan doe ik het als een automatische reactie op een gebeurtenis. Dan doe ik het als een automatische reactie op mijn tijdsbesteding. Dan leeft Jezus door mij. En genieten de andere mensen ervan, die niet geloven. Stichting tot Helders Volks, die doet heel lang samenwerken met mensen. Die zijn zo trouw als een herdershond. Die bezoeken ze elke week, elke twee weken. En mensen beslissen om tijd niet te komen. En dan komen ze toch weer, misschien in nog een ergere staat dan dat ze überhaupt waren. Mensen klimmen op, mensen vallen af. En Gert zegt, wij geven nooit op. Nooit. Waarom? Ja, maar hij heeft al zo vaak, of zij heeft al. Er is het trekken aan het doodpaard. Het is niet. Het is geen trekken aan het doodpaard. Als dat zo was, had God al lang opgehouden. Met mij. Met jou. Jij bent ook geen doodpaard. Jij kunt ook tot leven komen. En die missie, die komt vanuit je hart. Dat hou je niet vol op basis van welke wilskracht er ook nog maar in je is. Onder de leiding van de Heilige Geest kun je elke dag die liefde opbrengen. En als je die man of die vrouw of dat gebrek of dat verdriet of dat onrecht ziet, dan kun jij er wat aan doen. Dat zegt hij hier ook. Maar je hebt het gedaan. En toen je het deed, heb je het aan mij gedaan. Je ziet Jezus door de dingen die je voor een ander doet. Dus investeer in je relatie, je persoonlijke relatie met Jezus Christus. Dat je mag kennen tot in je hart. En dat de beslissingen die je neemt niet politiek correct zijn voor je omgeving of in het kerkgenootschap waar je rondwaalt. Maar dat ze autonoom zijn, zoals God autonoom is in jou, met zijn Heilige Geest. Dat jij ook niet de makkelijke weg neemt, maar samen met God op weg gaat. Ik heb een foto, Ping. In voorbereiding op onze komst hier hebben we bij mijn oom en tante geslapen. En er zijn altijd toiletten. Vind ik altijd een mooie plaats in huis om te verblijven. Je ziet de boekjes liggen die de mensen lezen, of de verjaardagskalenders aan de muur en al die dingen meer. En bij mijn oom en tante ligt de oogst van Stichting Tot Hels des Volks op het toilet. Dus nou, dan kun je nog eventjes kijken. Dat is een klein detail. Maar zij hebben ook een schilderij hangen, wat wij nog te zien krijgen. Van Otto de Bruyne. En dat beeld exact het... Dat is hem. Dat beeld exact mijn preek uit. En de conclusie waar we vandaag mee verder mogen. Het is de genade van God die wij hebben ontvangen. Dat is de man of de persoon links die met open armen staat, met open handen om te ontvangen. Je hebt een cadeau gekregen van God. In de vorm van Jezus Christus. We hebben het avondmaal gehad. We weten precies welke genade ons toekomt, omdat we in hem geloven. Maar werk die genade uit in barmhartigheid en rechtvaardigheid naar je naaste toe, naar anderen toe. Laten we danken. Liefdevolle God, trouwe Vader, dank u wel, Heer, dat we zo mogen, ja, geconfronteerd mogen worden eigenlijk, Heer, met uw scheiding. Met de scheiding tussen schapen en bokken, die heel hard is, die... Waar we, als we erover nadenken dat die plaatsvindt, dat we al snel beginnen te redeneren. Misschien gaan we het wel vergeestelen, of weet ik veel wat we ermee doen. Maar feit is dat die in dat voorbeeld, of in dat wat u gezegd heeft, die scheiding aanbrengt. Heer, en dat de les daaruit is dat we mogen weten dat we gekocht zijn en betaald door het bloed van Jezus Christus. En dat u die kostbare schat die u ons in ons hart gegeven heeft, Heer, dat die mag uitstralen over ons hele lichaam, over ons denken, over ons handelen en over ons gaan. Zodat we de mensen die u niet kennen, of de mensen die u heel erg hard nodig hebben, die dorst hebben, die honger hebben, die geen onderdak hebben, die vreemdelingen zijn. Heer, dat we ons daarna uit mogen strekken. Heer, en niet dat we nu gaan handelen en dat we specifiek iets zoeken om gevangenen in één keer te gaan bezoeken. Heer, maar dat u het verlangen, de liefde in ons hart legt om ons als persoon te veranderen. Om als persoon te veranderen dat wij een kind van u zijn. Dat we een licht in deze wereld zijn. Dat we een zoutend zout in deze wereld zijn. En Heer, dan bid ik u dat toch zo'n moeilijke tekst uit Matteüs, Heer, dat hij spreekt over oordeel, waar we altijd heel voorzichtig zijn. Oordeel niet omdat je niet geoordeeld wordt. En al die dingen die erbij komen kijken, Heer, maar nee, dat we daar doorheen kijken. En dat we beseffen dat het bij u gaat om mensen. Dat het bij u gaat om mensen zoals ik, zoals we hier zitten, zoals we luisteren. En de mensen om ons heen. U wil een relatie met ons. Heer, ik wil u bidden, wilt u met die Heilige Geest zo bij ons zijn, dat we ons daarna uit mogen strekken. En dat we opgewekt mogen worden, veranderd mogen worden. Dat het niet het cadeau is wat we gekregen hebben, wat onze redding impliceert. Maar dat we het uitpakken, dat we het vermenigvuldigen. Dat we onze olielampen op niveau houden, zodat we blijven lichten. En dat we, totdat u komt, Heer, dat we mee kunnen gaan. Of dat we onze talenten die we hebben, dat we die uitbreiden. En dat we er nog meer van krijgen. Heer, en dat de mensen daarvan kunnen genieten. En ook u als Heer en Heiland, Heer Jezus, mogen aannemen en ervaren. Heer, dat we het verschil kunnen maken in de straat waar we wonen, in onze familie, in de stad waar we wonen of waar we naartoe gaan. Dat we mogen zien dat u Heer bent, Heer, zoals in Amsterdam, dat Jezus is Heer, Jezus houdt van ons, Heer, dat het geproclameerd wordt over de stad, zodat we dat ook zelf mogen doen, dat we mogen zien dat u door ons heen werkt, dat we door elkaar heen werken. Dat u door ons, de mensen om elkaar, onder elkaar, dat we dat mogen zien, dat we als een leger zijn. Heren, dat we mogen gaan en mogen doen. In de naam van Jezus, samen met u. Heer, ik wil u zo bidden, wilt u ons daarin zegenen? Wilt u ons daarin de kracht geven om ons daarin sensibel, gevoelig voor te maken? Dat we ook aandurven om te denken dat we het niet onder controle hebben. En dat u met uw liefde daarvoor in ons hart komt. Dat we ons openstellen, dat we ons blootstellen, zodat u de verandering in ons leven kunt maken. We zijn gekocht en betaald door het bloed van Jezus. Laten we nu leven door het bloed van Jezus. Amen.